Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Jacorien Littooi vandaag te gast?
Gerda Prosman. Welkom Gerda bij Nescast. Superleuk dat je mee wilde doen.
Dankjewel.
We vinden het leuk om een mooi portret van je te maken, om je wat beter te leren kennen. En voor de mensen die nou echt helemaal geen idee hebben wie jij bent, zou je even kort willen vertellen. Ja, wie ben je? Wat doe je?
Ja, dat is goed. Ik ben Gerda Prosman. Ik ben, ik moet altijd even uitrekenen, ik ben 53. En ik ben getrouwd met Gert-Jan. En samen hebben we 3 kinderen, Rodé, Maurits en Anne-Sophie. En in het dagelijks leven ben ik docent op een middelbare school. Dan geef ik godsdienst levensbeschouwing.
Leuk.
Nou, dus even in het kort.
Even in het kort, zodat mensen een beetje een beeld bij wie jij bent. Nou, superleuk. Daar kunnen we natuurlijk nog van alles over vragen. Want hoe ben jij docent geworden? Heb je daar echt gericht een opleiding voor gedaan? Of heb je...
Ik heb ooit hbo-theologie gestudeerd. En met het doel eigenlijk om professioneel in de kerk aan de slag te gaan. Maar gedurende de rit had ik zoiets van, nou, misschien dat ik het onderwijs toch wel leuker vind. En dat is eigenlijk ook precies de plek waar ik Ed Meendrink ontmoet heb. Die was gastdocent bij ons op school. En die vertelde dingen waarvan ik dacht van, jongen, ik wil die kerk wel eens zien. Dus vanuit die opleiding ben ik ook in deze kerk terechtgekomen. Ooit, jarenlang geleden.
Ja, hoe lang is dat geleden?
Dat is inmiddels 22 jaar geleden.
Dus je komt al heel lang hier in Vlaanderen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, leuk. En nog steeds dus naar je zin in het onderwijs.
Ja, dat heeft zich ook ontwikkeld, zeg maar. In instantie deed ik die baan er een beetje bij, had ik het gevoel. Was meer de zorg voor je gezin. En naarmate de jaren vorderden, heb ik dat verder uitgebouwd en ben ik wat bij gaan leren en het vak wat gaan veranderen. Waardoor het toch elke keer leuk bleef, zeg maar. En dat je opnieuw een uitdaging had.
Ja, het is nog steeds heel veel uitdagingen in je werk.
Ja, zeker.
Leuk. Ja, het is natuurlijk wel een interessante doelgroep, hè? Die,
zeker.
Ja, die tieners, leuk.
Ja.
We hadden ook wat huiswerk meegegeven. Ja. En heb jij iets van een boek of een film of een lied kunnen vinden die iets zeggen over wie jij bent?
Nou, weet je, ik heb daar echt even over na moeten denken. Omdat ik wil wel altijd graag lezen, maar ik kwam daar nooit toe. En dat is eigenlijk in de coronatijd is dat heel erg veranderd. Toen zat ik opeens thuis en er werd op mijn werk gezegd van, joh, we houden in instantie alleen de vakken die, waar kinderen gewoon goede cijfers voor moeten halen. Dus ik hoefde even niks te doen.
Jouw vak was niet relevant
genoeg. Ja, nou, in eerste instantie niet, later wel.
Oh, gelukkig.
Ja, maar het was natuurlijk zo abrupt dat we allemaal opeens thuis zaten. Ja. Maar toen dacht ik wel, wat ga ik nu eigenlijk met de tijd doen die ik opeens krijg?
Ja.
En toen dacht ik, weet je wat, ik ga de Bijbel weer eens lezen.
Oh.
En dat klinkt misschien heel erg als je docent godsdienst bent en al jarenlang hier in de kerk kom. Maar ja, dat slipte, dan was er gewoon tussendoor geslipt dat ik daar eigenlijk te weinig aandacht aan gaf, vond ik zelf. En dat ben ik eigenlijk gaan doen. En ik heb toen op een gegeven moment het boek Miracle Morning gelezen.
Ja.
En dat was een boek waarin je eigenlijk aangespoord werd om dat te doen wat je eigenlijk graag zou willen doen.
Ja.
En die schrijver zegt van, dan zou je eigenlijk wat je zou willen doen, gewoon 's ochtends vroeg gewoon moeten doen.
De dag daarmee beginnen.
De dag ermee beginnen, kan niemand het meer van je afpakken. Nou, toen dacht ik bij mezelf, wat zijn nou de dingen die ik heel graag zou willen doen? Dat is eigenlijk die Bijbel lezen.
Ja.
Ik wil bidden. Ik wil sporten. Ik wil misschien wel mediteren als dat kan. Ik wil een boek lezen, want daar kwam ik ook nooit aan toe. En toen ben ik begonnen om elke dag een kwartier lang een stukje uit een boek te lezen.
Oh ja.
En aan het einde van het jaar had ik 20 boeken gelezen.
Zo, ja.
Dus toen jij aan mij vroeg, van welk boek heeft de indruk op jou gemaakt? Dan denk ik, ja, welk boek zal ik noemen?
Ja.
Nou, dit boek heeft ertoe bijgedragen dat ik die keuze heb gemaakt.
Ja.
En op dit moment ben ik het boek aan het lezen, De Kracht van Rust, van Mirjam van de Vecht. Dat is het spirituele boek van 2022.
Oh.
Dat ben ik samen met Gert-Jan aan het lezen.
Oh, leuk.
Eigenlijk omdat die rust die ik toen eigenlijk gevonden had, elke ochtend. Ja, die is eigenlijk door de waan van de dag weer een beetje weggeroofd. Weet je wel? Vroeger stond ik dan echt vroeg op. En dan had ik om 6:30, van half zeven tot 7:30, had ik echt de tijd voor mezelf. Nou, nu is dat de tijd dat je iedereen weg moet werken.
Ja,
ontbijt, vaatwassers uitruimt en allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik van, hé, dat is jammer. Ik heb het, ik wil het weer terug.
Ja.
Nou, De Kracht van Rust is een boek waarin je daar weer bij bepaald wordt. En die je dan, dan kan je dus ook een soort mailwisseling kan je daarbij bij doen. Dan krijg je elke dag een mailtje en dan wordt dan ingevraagd van, hoe ga jij vandaag je rust pakken?
Ja.
Doe dat 's ochtends, doe dat 's middags en doe dat ook 's avonds. En om eigenlijk een patroon te kunnen ontwikkelen. Want als je het lang genoeg doet, dan wordt het een onderdeel van je leven. En dat is dan eigenlijk het boek waar ik nu, zeg maar, denk ik wel mijn meeste inspiratie uit krijg. Want elke dag word ik bepaald bij van, hoe ga ik het vandaag doen?
Ja, want rust is natuurlijk ook weer voor iedereen heel verschillend. Want waar vind jij nou rust in? Is dat iets wat je doet of iets wat je niet doet? Of...
Nou, dat is grappig. Dat was eigenlijk de vraag van haar vandaag. Noem 10 dingen op waar jij rust van krijgt.
Dat is best veel, 10 dingen.
Ja, dat vond ik wel. Ik kwam ook niet tot 10.
Nee.
Waar ik rust van krijg is misschien gewoon als ik bijvoorbeeld de Bijbel lees en ik lees een Bijbelvers, want dat ben ik dan wel blijven doen, zeg maar. En dan lees ik altijd de context rondom dat Bijbelvers wat die dag dan in mijn mailbox zit. Dan heb ik bijvoorbeeld wel eens dat ik aan een lied moet denken. Nou, dan zoek ik dat op Spotify en dan ga ik gewoon zitten en dan ga ik alleen maar naar dat lied luisteren. Nou, dat vind ik echt heerlijk.
Ja, echt even helemaal de focus daarop.
Ja.
Ja.
Wandelen buiten vind ik heerlijk. Ik ben wel eens een keertje in mijn eentje naar het strand gereden. Dat was echt bizar. Ik had het gevoel dat ik dat uit moest gaan leggen. Dat ik niemand meenam.
Oh ja.
maar gewoon langs het strand lopen en dan alleen maar daar zijn. Ja, fantastisch. Ja, maar dat vraagt natuurlijk wat meer tijd.
Ja, dat doe je niet elke dag.
Dat doe je niet elke dag.
Maar wel dat je dacht, dit is wel iets waar ik echt rust vindt.
Ja, zeker. Ja. Want dan heb je geen telefoon, geen dingen die op je bureau liggen die je eigenlijk ook nog moet doen. Of niet een was die je nog uit een wasmachine moet halen. Dan ben je daar echt alleen maar. En dan loop je daar. En dan geeft dat mogelijkheden om met God te praten of om na te denken. Of eigenlijk helemaal niks te denken.
Ja, en dat... gewoon even alleen te zijn. Hè?
Alleen maar te zijn. Ja.
Dus dat is nu jouw ontdekkingstocht van hoe creëer ik die rust elke dag?
Ja. Hoe hou ik het vast?
Ja.
Ja.
Want je zei, ik ben de Bijbel gaan lezen. Heb je daar inderdaad, je zei iets over hem, heb je een bepaald plan? Want de Bijbel lezen, je kan natuurlijk zeggen, ik begin bij het begin. En maar er zijn natuurlijk heel veel manieren. Wat was jouw manier?
Dat is een beetje verschillend, zeg maar. Wat ik nu op dit moment doe, is dat ik gewoon de dagelijks woord pak.
Oh, ja.
Wat je in de mailbox krijgt. En dan lees ik het hoofdstuk eromheen. En dan schrijf ik soms dingen op die me aanspreken. Ik heb een van die 20 boeken. Was bijvoorbeeld ook creatief Bijbel lezen, zeg maar. Dus dan dat zijn wat dingetjes waarin... Ja, dat je bijvoorbeeld zegt, ik haal er 1 woord uit wat me aanspreekt. En dan ga ik gewoon 5 minuten lang wat over opschrijven. Of... wat ik net zei, van dat je bijvoorbeeld aan een lied moet denken. En dan zoek ik dat lied op en dan schrijf ik daar wat over op. Eigenlijk schrijf ik elke dag er wel wat bij. Dus ik, op dit moment is het eigenlijk het dagelijks woord. Dat is dus een beetje uit... Ja, goed, het is dus niet een Bijbelboek of een verhaal.
Nee.
Maar meer gewoon zo'n tekst. Maar die wil ik dan wel in zijn context lezen. Want als ik hem dan gewoon krijg, denk ik, maar hoe werd dat toen bedoeld? Wat is daar
wat zegt dit nou precies?
Ja, precies, ja.
En wat brengt het jou het Bijbel lezen? Want je zegt, dat ben ik wel echt blijven doen. Wat is de reden dat je toch... je zei, sommige dingen zijn weer een beetje afgevlakt. Mm-hmm. Maar dit wilde je toch wel elke dag blijven doen?
Ja, eigenlijk omdat ik elke dag verrast word door de manier waarop God mij dingen mee wil geven. En Gert-Jan heeft bijvoorbeeld wel eens tegen mij gezegd, nou vind ik zo knap dat je dat dan elke ochtend doet. Ik zeg, nou dat is eigenlijk niet knap. Ik ben gewoon nieuwsgierig, wat heeft God me vandaag te vertellen?
Ja.
En het sluit bijna altijd aan met een situatie in mijn leven of iets waar ik over aan het nadenken ben. Of ik krijg de rest van de dag situaties waarvan ik denk, oeps, daar heb ik vanmorgen het over gelezen.
Oh ja, en ja. Dan, is dat confronterend soms?
Ja, een beetje wel.
Ja.
Van de week bijvoorbeeld ging het over dat je mond of je tong, zeg maar, dat je daar vaak gewoon veel te snel mee bent. En dat je daarvoor jezelf moet behoeden. Nou, een geheid komt er dan een situatie op je pad. Dat ik denk, oh, nou dat had ik eigenlijk even moeten bedenken. Ik had gewoon mijn kaak op elkaar moeten houden. In plaats van dus nu gewoon te roepen wat ik dacht. Nou dat, en dan heb ik wel het gevoel dat God je aan het vormen is of zo.
Ja, want anders had je dat helemaal niet opgemerkt waarschijnlijk. En doordat je dit nu had gelezen, werd je er bewust van.
Ja, dan word je erbij bepaald.
Ja,
ja. Ja, dat is het, denk ik. Ja.
Ja, dus het levert je echt iets op in de rest van de dag.
Ja.
En ook in je relatie met God dus.
Ja, eigenlijk wel. Het is misschien ook wel... het is ook een beetje mijn... je voedingsbodem of zo. Ik heb wel eens bepaalde dagen dat je er niet toe komt. En dan voel ik me een beetje ontheemd.
Dat je het echt mist.
Ja, dan mis ik het echt. Alsof je een soort basis van de dag gewoon niet gelegd hebt. En dat je eigenlijk op je eigen intuïtie afgaat. En ik wil heel graag die basis samen met God leggen. Ja. Dus ik vind het ook wel een beetje een zwaktebod van mezelf. Ik kan gewoon eigenlijk niet zonder God. Eigenlijk komt het daarop neer. Ja. En dan, maar goed, aan de andere kant denk ik van... ik word daardoor echt gesterkt.
Ik wou het zeggen, vind je dat een zwakte?
Nou ja, mensen die natuurlijk niet in God geloven, die zeggen, ja, ik kan het allemaal zelf wel.
Ja.
Maar dat kan ik echt niet.
Nee.
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 En dat is eigenlijk heel fijn om achter te komen dat je het niet zelf kan.
Ja, ja, ja. Het is eigenlijk dat je... Er komen zoveel dingen op je pad. In je gezin, in je werk, in je relaties. Waarin je met jezelf geconfronteerd wordt. En ik heb het gevoel dat ik dat elke dag mag spiegelen bij God. En dat hij dan gewoon zegt, ja, kom op, ik ben met je aan het werk. Weet je wel, dit zijn juist de situaties waar je het in kan leren.
Ja.
Ja, dus ik vind het eigenlijk wel iets heel moois. Dat je daarmee gewoon dat lijntje of zo openhoudt.
Ja.
Dat een beetje.
Want hoe ben je daardoor naar jezelf gaan kijken?
Jeetje, wat een vraag.
Is dat veranderd? Of?
Nou, ik heb bijvoorbeeld... dat heb ik dus ook in een van die boeken gelezen. Een jaarthema. Ik vind het belangrijk dat ik eigenlijk aan het begin van het jaar gewoon eens nadenk. Wat zou ik nou dit jaar bovenaan willen zetten? En dat is dit jaar let it be, zeg maar. Okay. Gewoon zijn.
Ja.
Dus durf jij te zijn, zeg maar, net als God. God zegt, ik ben.
Ja.
Dus hij vraagt van ons ook gewoon, nou, jij mag ook gewoon zijn.
Ja, wij denken dat we allemaal dingen moeten doen.
Ja.
Maar soms dan is gewoon zijn genoeg.
Zijn is genoeg.
Maar dat is best wel lastig.
Nogal.
Tenminste, toch?
Ja, nogal. Dus dat ben ik aan het proberen te ontdekken, dat ik gewoon mag zijn. En dat het ook oké is. En dat mijn eigen waarde er niet van afhangt in hoeveel dingen ik die dag gedaan heb. Maar dat het ook oké is als er bijvoorbeeld dus iets niet uit mijn handen komt. Of dat ik het niet altijd op hoef te lossen. En eigenlijk, het is wel grappig. Dit gesprek, het is ook zo'n voorbeeld ervan.
Ja,
hè? Wij kwamen natuurlijk de kerk binnen net. En toen zeg jij van, heb jij de mail gelezen ter voorbereiding op dit gesprek? En toen dacht ik, nee, die heb ik niet gelezen. En ik denk, nou, dit is nou typisch een voorbeeld van, ik mag gewoon zijn.
Ja,
dus ik mag hier gewoon gaan zitten. En ik heb natuurlijk even van jullie tijd gekregen om naar die vragen te kijken. Maar ik denk dat dit een mooie oefening is van gewoon in zijn. En dat ben ik aan het ontwikkelen. En ik denk dat ik er nog niet ben, zeg maar. Ik denk dat ik toch wel vind dat ik nog heel veel moet doen. En dat ik dan pas oké ben, zoiets. Ja,
dat is ook een proces wat gewoon tijd
kost. Ja, dat is een proces, ja.
Maar vanavond is het al heel goed gelukt.
Nou, dank je wel.
Ja, het was even schakelen.
Ik heb voor het blog gezet, ja.
Dus, maar je zegt eigenlijk al inderdaad van, nou, mijn relatie met God is heel belangrijk, is een basis in je leven. Ja. Kan je daar meer over vertellen? Wie is God voor jou? Wie is Jezus voor jou?
Jezus is denk ik mijn voorbeeld. In Ja, gewoon in, zeg maar... ja, de dingen die hij zegt, de dingen die hij doet. Hij zegt dat wij hem mogen volgen. En als ik dan heel goed naar zijn leven kijk, dan zie ik eigenlijk iemand die kwetsbaar durft te zijn op plekken en situaties waar dan heel veel moed voor nodig is. En hij krijgt ook heel veel te verduren. Heel veel kritiek, mensen die hem niet begrijpen. Nou, ik wil altijd begrepen worden. Ja. Ik wil het altijd uitleggen. En dan denk ik van, oh, hoe moet hij zich soms gevoeld hebben als hij gewoon in zijn mens zijn, maar ook in zijn God zijn, gewoon niet begrepen werd. Dan denk ik, oh, ik kan zoveel leren. En als je daar dan komt, zeg maar, dat je echt in zo'n verhaal duikt of het tot je door laat dringen, ja, dan kom je bij dat zijn, denk ik. En daar is hij voor mij het hele grote voorbeeld in. En ja, ik ben ook een beetje aan het oefenen in geloof, zeg maar. He, mensen die zijn heel sterk in hun geloof. Zeggen, ik geloof dit en ik geloof dat God erbij is, dat God het doet enzovoort. Nou, en daar ben ik mezelf ook een beetje in aan het oefenen. Om ook gewoon te vertrouwen daarop, gewoon dat God het doet en dat ik daarin mag staan. Nou, en Jezus is in zijn kwetsbaarheid eigenlijk een heel groot voorbeeld voor me, ja. Wat ik volgens mij nog maar een heel klein beetje snap.
Ja, het groot is dat. Ja. Ja,
hij blijft verrassend in sommige bijbelgedeeltes bijvoorbeeld.
Dat je denkt, hé, deze snap ik niet. Of...
Ja, of van de week had ik dat bijvoorbeeld. Toen, eens even kijken, dan staat er, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En vervolgens zegt hij, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Toen dacht ik, oh, maar dat is eigenlijk gewoon een gevolg. Ik kan niet zeggen, ik zet nu de kraan open en rivieren van levend water gaan uit mij stromen. Maar het is eigenlijk, je hebt dorst en je gaat naar Jezus toe. Je laat je voeden en dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Ja. Maar daar heb ik dus geen invloed op.
Nee, het is iets niet wat je zelf jezelf kan geven.
Nee, en vaak... Zit je toch in de kerk en dan luister je soms naar een preek en denk je, ja, ik moet weer wat. Ja, ik moet iets anders gaan doen.
Ik moet iets doen, ja.
Maar eigenlijk staat hij van, eigenlijk gewoon zeg ik, ik heb gewoon dorst. Ja. Geef me alsjeblieft wat te drinken. Ja. En dat is eigenlijk heel afhankelijk.
Ja.
En dan volgt de rest vanzelf. En dat is voor mij dan een verrassing, dat ik denk, oh, wacht even. Dat zegt Jezus dus op die manier. Dus misschien mag ik daar ook gewoon wat meer in ontspannen. Dat is het, denk ik.
Ja, want die afhankelijkheid is misschien iets wat je... van nature niet zo had, dat je het gevoel had, ik moet het allemaal zelf kunnen. Dat je ook zegt van, het voelt soms als een zwakte bot, als ik eigenlijk moet zeggen van, ik heb dorst, ik kan het niet, dat om hulp vragen.
Ja, ik denk dat ik het toch vaak denk dat ik het moet bewerken. Ook zelfs het moment dat je dan 's ochtends elke dag kiest om met God door te brengen, dat kan op een gegeven moment ook tegen je keren. Want je denkt van, oh, als ik dat niet doe, dan is God niet bij me. Ja. Dat is natuurlijk onzin.
Ja, ja. Dus dat je dat ook weer moet doen.
Precies. Ja. En terwijl het je ook heel veel geeft. Dus het blijft gewoon altijd een spanningsveld zo van... om die ontspanning te vinden, zeg maar. Ja, klinkt een beetje raar, maar...
Nee, maar om mee op een ontspannen manier om te gaan.
Ja, om gewoon te mogen God zijn, je ding te doen en erop te vertrouwen dat het oké is.
Ja. Mooi proces.
Ja, zeker. Ja, toch?
Ja. Hey, en dan zit je al 22 jaar hier in de kerk.
Nou...
Wat voor rol speelt de kerk dan in jouw leven?
Het is wel grappig. Er is ooit een collega geweest van mij die zegt... Ik snap niet wat je elke week in die kerk doet. Elke week wordt hetzelfde verteld. Waarom zou je er elke week zitten? Dat vond ik eigenlijk wel een hele bijzondere vraag van hem. En ik denk dat de kerk... die helpt je ook in die kwetsbaarheid... Ik vind het open altaar gewoon een heel mooi fenomeen bij ons in de kerk. Dan kan je daar zitten met al je bravoure en al je... En dan kan je naar een preek luisteren. Dan kan je het allemaal met je hoofd beredeneren. Maar daar wordt je hart aangeraakt. En dat is denk ik het proces wat dan elke keer weer aangeboord wordt als je hier in de kerk komt. Het is niet vrijblijvend.
Nee, en ook letterlijk dat je even heel klein maakt op zo'n moment.
Ja,
knielen.
Je mag klein zijn. En je mag je kracht hier halen en dan weer verder kunnen of zo.
Ja.
Dat haal ik ook wel uit mijn persoonlijke stille tijd, zeg maar. Maar hier het samen zijn en dat je met elkaar naar hetzelfde verhaal luistert en daar nog met elkaar over doorpraat en elkaar daarop bevraagt.
Dus ook die gemeenschap.
Ja.
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 Ja, en de steun die je krijgt. Ja, gewoon dan zit je aan zo'n altaar en dan legt er zomaar iemand een hand op je schouder die je niet kent. Nou, dat vind ik heel kostbaar.
Ja.
En dan hoef je dat allemaal niet uit te leggen. Het is gewoon oké. En ik denk dat we eigenlijk dat we samen hier mens zijn met elkaar. Binnen een wereld die gewoon zo verandert. Dat dit gewoon een rustpunt is waarin je toegerust wordt en weer verder kan. Ik denk dat dat de kracht is van onze kerk.
Ja, ja, dat je gewoon op zo'n moment ook even mag zijn.
Ja, ja.
En even niks hoeft.
Ja, ja. Zeker.
Ja. En was je het met hem eens dat hij zegt, je hoort elke week hetzelfde verhaal?
Nee, nee.
Het is wel grappig dat mensen dat soms zo...
ja, dat is echt een karikatuur, denk ik, van de kerk. Ja. Nee, het is net zozeer als wij in proces zijn, kan dat verhaal misschien hetzelfde zijn, maar het kan bij mij elke keer op een andere manier aansluiten.
Ja.
Ja.
Dus toch wel, ja, je zal misschien elke week iets nieuws horen, maar het is ook niet elke week hetzelfde.
Ja, omdat ik niet elke week hetzelfde ben. Ja, mijn situatie is elke week anders. En dat is denk ik ook waarom de kerk dan elke keer wat nieuws kan vertellen. Omdat het elke keer weer iets anders van mij vraagt. Of misschien steeds opnieuw hetzelfde. Dat ik denk, oh, daar moet ik toch echt wat mee nu.
Ja, ja, dat het, soms moet je ze ook heel vaak horen voordat je er iets mee kan. Ja.
En wat ik ook aan onze eigen kerk dan zo... waar ik gewoon trots op ben en bewonder, zeg maar, is ons jeugdwerk. Het landelijk jeugdwerk, de kampen elk jaar. Ik ben een paar keer mee geweest, zeg maar. En als ik dan zie wat daar gebeurt, nou, dat kan me tot tranen toe, kan me dat raken. Ja. Ja.
Ja. Ja, dat is echt een plek waar we God heel erg aan het werk zien, hè?
Nou, ja. Het is eigenlijk een plek... Waar de levens van jongeren staan op dit moment. Gewoon, die staan gewoon midden in de wereld. Maar op zo'n kamp het lijkt wel dat God gewoon zo tastbaar is. Ja, het ontroert mij ook.
Ja,
nou,
ik zie het aan je. Ja.
Dat ik denk van, daar is echt een ontmoeting waar ze mee verder kunnen. Soms teren ze er een jaar op. Soms wordt er iets aangewakkerd waar ze mee verder gaan in hun tienergroep. Soms worden ze gestimuleerd om de Bijbel te gaan lezen. Maar ik geloof echt dat daar, zeg maar, iets kan gebeuren wat levensveranderend is.
Ja.
En de manier waarop dat gedaan wordt, gewoon, het is zo origineel in spellen, in de manier waarop, zeg maar, met jongeren omgegaan wordt. Dat ze gewoon mogen zijn wie ze zijn, zeg maar, ja, dat vind ik zo kostbaar.
Ja.
Dat heb ik eigenlijk nergens anders nog gezien.
Nee. Ja, ja. Ja, mooi hè?
Ja.
Ja.
Ja, dus, ja,
mooi om onze kinderen heen te kunnen sturen en ook mooi om daar soms zelf
zeker,
onderdeel van te zijn.
Ja, zonder meer.
Ja.
En ook alle mensen die zich dan inzetten.
Ja,
dat gaat ook echt met zoveel energie en zoveel enthousiasme. Ja, daar word ik zelf ook door opgeladen.
Ja.
Terwijl het kamp helemaal niet voor mij is.
Nee, maar dat is ook...
Ook vloeg.
Ja.
Maar ja, dan mag je daar toch een graantje van meepikken.
Ik denk
en
dat
de kinderkampen ook... eigenlijk hetzelfde. Ja. Hè?
Ik denk dat ook de reden is dat toch zoveel mensen steeds... en weer meegaan, omdat dat ze ook zelf iets oplevert. We doen het voor de tieners, maar we gaan daar ook zelf heel rijk gezegend weer van terugkomen.
Ja. Er zijn wel eens mensen die hebben tijdens zo'n kinderkamp ook gezegd, we gaan voor deze kinderen een feestje maken. Dus als een kind iets niet wil, nou, dan zoeken we een uitzondering.
Ja.
Lust een kind iets niet, nou, dan kijken we wat er wel lust. Nou, en die instelling om een feestje van te maken... Ja. Dat vind ik zoiets moois, dat je dat meegeeft aan kinderen. Dat je daarmee ook laat zien dat geloven een feestje kan zijn.
Ja,
ja, dat vind ik echt
en dat ze even niet aan allerlei regeltjes hoeven te voldoen, maar dat ze ook dus gewoon even... Dat het even oké is als ze dat niet willen of
nee,
niet
precies.
Lekker vinden.
En het grappige is dat ik ben natuurlijk docent, dus ik ga ook op werkweken. En dan ga je met pubers naar Berlijn of je gaat naar Praag. En dan heb ik een beetje die instelling van het kamp, neem ik dan mee zo'n werkweek in.
Okay.
Want ik denk, ja... Zij zijn een week van huis. Dat is voor sommigen heel erg spannend.
Ja.
Wij zijn even docent, maar we zijn ook gewoon mens. Die ook moeten eten, drinken, slapen en ook lol kunnen hebben. we moeten er gewoon voor zorgen dat dit een feestje voor hen wordt.
Ja.
Nou, en dat maakt mij ook zo'n andere docent in zo'n week, denk ik, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik kan altijd heel erg genieten van zo'n week, omdat ik denk van ja, je wil gewoon ook zo'n reis iets bijzonders maken, zeg maar.
Ja, dus het gaat niet alleen maar om of ze iets leren,
nee.
Maar het gaat erom dat je ze een ervaring meegeeft.
Ja, en dat het gewoon leuk is, ja, met elkaar. En,
waar ze ook lang op kunnen teren. Ja.
En als dingen leuk zijn, dan ben je ook veel meer, sta je veel meer open om,
ja,
te leren.
Ja, ja, ja,
ja.
Leuk dat je dat dan ook in je werk weer mee,
ja,
kan nemen.
Ja, ja, ja,
ja. Heb je nog iets uit de actualiteit waarvan je zegt dat is iets wat me aanspreekt of raakt?
Ja, nou, dus er gebeurt natuurlijk zo onwijs veel. De oorlog en, ja, en al het gebeuren in Rusland, energie en al die zorg. Ja, dus dat raakt me sowieso, zeg maar. Maar Ik moest gewoon echt even goed nadenken van, oké, ik heb het journaal gezien. Dus ik heb het even opgezocht. En toen dacht ik van, nou ja, wat me eigenlijk wel raakte, was een heel klein dingetje, of eigenlijk is het gesprek wat Willem-Alexander en Maxima hadden. En dat ze vertelden dat hun dochter Amalia eigenlijk nog thuis woonde. En dat Maxima gewoon heel erg geëmotioneerd, ja, was over het feit dat ze gewoon niet naar de universiteit kon. En gewoon beperkt werd in haar leven. Ja, wat mij dan raakt is, ik ben ook moeder van, ja, 3 kinderen. En ik denk van, die coronatijd heeft ook niet altijd het goede bijgedragen. Als het gaat over je sociale ontwikkeling en de contacten die je kan hebben. En ik denk dat Amalia sowieso een meisje is wat niet benijdenswaardig is, zeg maar. Je zou een tiener veel gewoon een stukje vrijheid gunnen. En die heeft ze sowieso al niet vanwege de positie. En dan wordt nu eigenlijk nog meer belemmerd. Ik denk, ja, waarom? Dat vind ik gewoon heel erg naar.
Ja, en onze kinderen kunnen nu inmiddels allemaal weer een beetje gaan en staan waar ze willen. En zij zit nu weer thuis.
Die hebben een bepaalde anonimiteit waar je ook lekker in kan ontwikkelen.
Ja.
En dat meisje heeft dat niet. En dat, ik snap dat de ouders heel erg raakt. En ik denk, nou,
ik voel je, dacht
jij. Ik voel je erin mee. Dus dat is zomaar zo. Het is misschien iets kleins in de hele grote wereld van onrecht enzovoort. Maar om dat dingetje dacht ik van ja.
Ja.
Nou, dat raakte me. Ik snap dat.
Dat gewoon zo'n jong iemand niet het leven kan leiden wat ze wil.
Nou, dat kan dan ze eigenlijk toch al niet.
Nee, maar bedoel, dus, dit was dan nog niet eens vanwege de positie, maar meer omdat anderen het haar dan ontnemen eigenlijk.
Ja, dan
eigenlijk.
Denk ik van, echt gewoon vreselijk dat belemmerd wordt voor een jonge meisje.
En dat er ook zo weinig aan te doen is soms. Hè?
Nou ja, dat is het, ja.
Ja. Ja, en dan hadden we toch nog die ene hele moeilijke vraag.
Dus,
wat zou de wereld missen, Gerda, als jij er niet zou zijn?
Ik vind dat echt heel moeilijk, weet je dat? Ja. Nou, weet je, ik moet opeens denken. Je vroeg ook aan mij van, heb je iets uit dat boek? Oh, sorry.
Geef niet hoor.
Heb je iets uit dat boek, zeg maar, wat jou heeft geraakt? En dat is een gedicht wat Nelson Mandela ook ooit gebruikt heeft. Misschien is dat wel bekend. Kijk, ik denk dat elk mens heeft iets toe te voegen.
Ja.
Dus ik ook.
Ja, zeker.
Dus als je er niet bent, dan mis je die toevoeging. En tegelijkertijd denk ik van, ja, gut, ik ben ook nog gewoon in proces. Maar, ik denk dat mensen dan soms misschien missen dat er een vraag gesteld wordt, waarin ze op dat moment zelf niet aan gedacht hadden, of zo. Zoiets. Ja. Of dat je... Ja, het is iets wat ik bij mijn eigen kinderen probeer, is dat ik probeer ze in hun kracht te zetten. Maar ik maak daar natuurlijk ook weer heel veel fout in. Snap je?
Dus ja, maar je probeert het wel.
Ja, ik probeer het wel. En ik heb dat gedicht toen gelezen en ik denk van ja, dat is eigenlijk ook iets wat mijn eigen strijd is, maar wat ik tegelijkertijd ook naar op zoek ben. En wat ik anderen ook gun. Zal ik het gewoon even voorlezen?
Ja, graag. Ja.
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons het meest bang maakt. We vragen onszelf af, wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn? Zo waar, wie ben je om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Jezelf klein maken, daar dien je de wereld niet mee. Er is niets verlichts aan krimpen, zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen. Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is tot uitdrukking te brengen. Het is niet slechts in enkele van ons aanwezig, maar in iedereen. En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan anderen om net zo te zijn. Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen. Ja.
Ja, hij is heel diep, hè?
Hij is heel diep, ja. Want tegelijkertijd zeg je dus eigenlijk van... En daar ben ik misschien soms ook bang ben voor. Daar ben ik soms ook bang voor om krachtig te zijn. Terwijl ik ook weet... Dat als je je hart volgt, dat soms wel gebeurt.
Ja.
Maar mijn droom is bijvoorbeeld voor mijn werk... is dat we als school met 1100 leerlingen... allemaal iets doen voor een ander. Dat is gewoon mijn droom.
En dat je dan zo ontzettend impact kan maken in de wereld.
Ja, ja. En ik hoop dat door de initiatieven die ik probeer te ontwikkelen binnen de school... dat ik dat aan mag zwengelen,
ja.
Zeg maar.
Ja.
Maar dat op een gegeven moment het niet meer zichtbaar hoeft te zijn... dat ik dat was die ergens een keer aan een radertje gedraaid heb... maar dat mensen gewoon denken, nee, ik sta nu in mijn kracht... want ja. Ik heb iets betekend voor een ander.
Ja.
En ja, dat, ik hoop gewoon dat radertje te zijn... waar anderen zeg maar zich ook weer door mogen ontwikkelen, ja. Zoiets.
En het is misschien ook een beetje in strijd met waar we het hiervoor over hadden... dat je eigenlijk die afhankelijkheid van God... Hè, dus je wil juist eigenlijk niet op eigen kracht leven. Je wilt het vanuit Gods kracht doen. Maar uiteindelijk willen we ook dat die kracht van God zichtbaar wordt in ons leven. En dat kan een heel krachtig effect hebben op de buitenwereld. En dat is misschien soms ook weer een beetje beangstigend.
Ja. Ja. Ja, want dan denk je, oh help, dan moet ik weer van alles.
Ja, of misschien ook ben ik nu arrogant of doe ik het toch te veel uit eigen kracht.
Ja.
Terwijl als we het vanuit Gods kracht doen, ja, dan mogen we daar ook staan.
Ja, maar en dan komen die stromen van levend water vanzelf. Ja. Ja.
Maar het is ook weer kwetsbaar.
Ja, ja. Er zit echt aan elke medaille, zitten gewoon twee kanten aan diezelfde medaille. En het is eigenlijk die dagelijkse omgang met God... die je dan scherp moet houden van... hey, ben ik hier nou heel erg druk aan doen? Of mag God het doen?
Ja.
Zeg maar, hè? Dat is
dat onderscheid maken. Ja. Ja.
En tegelijkertijd ook je talenten gewoon inzetten.
Nou ja, je dus ook niet vervolgens gaan verstoppen. Dus dat je ook uiteindelijk in die kracht mag gaan staan. Maar ook weer in die afhankelijkheid.
Ja.
En dat is een beetje een paradox.
Ja. Ja. En ik denk dat dat wel... het zoekproces is waar ik in zit, dat ik denk van, waar zit die stroom, zeg maar? Waar zit die stromen van levend water, die gaan stromen als ik in mijn kracht, als ik daar sta waar ik moet staan?
Ja.
En dan is het niet meer dat het zwaar voelt, maar dan gaat het eigenlijk vanzelf.
Ja. Ja. Let it be.
Ja, top je wel, hè?
Nou, daar gaan we mee afsluiten. Ik vond het een heel mooi gesprek, Gerda. Dank je wel voor je openheid en eerlijkheid. En ook dat je het aan hebt gedurfd en het gewoon hebt laten zijn.
Ja, precies.
En
ja.
Volgens mij is het helemaal goed gekomen.
Oké, dankjewel.
Dus, dank je wel.
Ook bedankt.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.